Ik sluit er misschien wel een beetje op aan. 2 weken terug geraakt door het woord van Daan. Over de gemeente, over onze gemeente. Dat als we hier ergens zo blijven hangen, dat we het niet redden. Weet je, dat klopt. Want we moeten elkaars hart meer en meer gaan leren kennen. Zoals we nu van Alan hebben gehoord. We moeten harten gaan zoeken. We moeten getuigenissen delen met elkaar. We moeten elkaar opbouwen, verheffen boven onszelf, onszelf vernederen om die anderen omhoog te brengen. En zet je daarvoor in, om die ander op een hogere plaats te brengen. En ik wilde daar ook iets over vertellen. Er stond, Paulus zegt ook in een van zijn brieven, allereerst wil ik dat u voor elkaar bidt. En dat is een belangrijk principe, dat we bidden voor elkaar. Dat we elkaar ondersteunen in een strijd die we te voeren hebben tegen de machten van de duisternis. En ik wilde hier iets dieper op ingaan, op voorbeden. Wat is voorbeden nou precies? Nou, je ziet in dat er in het Oude Testament priesters waren. Priesters, wiens taak het was om tussen het volk en God in te staan. Om de offers van de mensen op de altaren te leggen. En naar God toe te zenden. Priesters die het gebed mochten uitspreken. Priesters die het volk voorgingen in gebed. Maar wat is er nou in het Nieuwe Testament gebeurd? In 1 Petrus 2 vers 9 staat: u bent een uitverkoren geslacht. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Yes, dank God. Wie is er geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Yes, dank God. En u bent een koninkrijk van priesters. Dat is de nieuwtestamentische boodschap. Dat er niet enkele priesters zijn vastgesteld in het volk. Nee, je kunt allemaal priester zijn. En daarom hebben we allemaal de mogelijkheid om tussen een ander en God in te staan. Om voor te bidden. Om er te zijn voor hen. Om hen te ondersteunen. Om onze broeders en zusters en alle anderen te ondersteunen in de strijd die te voeren is. En dat is voorbeden. Ja, voor wie kunnen we dan precies voorbeden doen? In 1 Timotheüs 2 vers 1, daar lezen we: allereerst vraag ik dat men gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen. Nou, hier zien we dus dat we voor alle mensen voorbeden kunnen doen. En dat moet je niet per se zien als een tekst waaruit blijkt dat je voor een vage groep mensen ergens een voorbeden doet. Voor alle zieke mensen van de wereld. Ik denk dat dat een te algemeen gebed is. Tuurlijk, niks mis mee om dat te bidden. Maar als hier staat voor alle mensen, dan wordt hier niet beperkt tot onze broeder die nu naast ons zit, of onze kinderen, of onze ouders. Maar dat we voor alle mensen, dat er geen beperking is aan degene voor wie we voorbeden kunnen doen, voor wie we kunnen bidden. Maar dat het ook onbekeerden kunnen zijn, bijvoorbeeld. 1 Timotheüs 2 vers 2. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. Dus hier zie je er nog een stapje boven. Dat we ook voor de gezagsdragers kunnen bidden. Voor onze regering, voor de leiders. Werkgevers misschien, gezagsdragers. Politie, ook wel enigszins gezagsdragers. Bid voor hen. En er is gelijk een belofte aan vastgekoppeld. Opdat we rustig en ongestoord kunnen leven. Dus als je bidt voor hen, dan betekent dat automatisch dat we een rustiger en ongestoord leven kunnen leiden. Bid voor onze politiek. Waar het ook heen zal gaan, wie weet het. Maar bid ervoor. Voor wijsheid om dit land te leiden. En ik moet denken aan president Trump. Misschien wel de belangrijkste leider van de vrije wereld. Er is veel negatieve kritiek op hem. Maar laten we ons daar niet in meezuigen, in die negatieve kritiek. We kunnen wel een hele hoop te schoppen hebben tegen president Trump. Misschien doet hij niet alles helemaal perfect. Maar wat is de boodschap? Dat we bidden voor hem. Bid voor verandering. Bid voor positieve verandering in zijn leven, in zijn leiding. Zodat we een rustig en ongestoord leven kunnen leiden. Bid voor de leiders. Bid voor Trump. Bid voor Rutte. Bid voor Kim Jong-un. Bid voor hem. Want er gebeuren gekke dingen in de wereld. Maar laten wij bidden voor die mensen. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van onze God. Onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Dus welk doel hebben wij met de voorbeden? Wat is het ultieme doel? God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Laat dat het doel zijn, het ultieme doel van ons gebed voor die mensen. Dat zij de waarheid leren kennen zoals wij de waarheid kennen. De waarheid van het evangelie. Dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. Voor hun zonde. Dat er nieuw leven is in zijn naam. Bid dat zij de waarheid leren kennen. Ja, en dan wat voorbeelden van waarvoor je dan bijvoorbeeld praktisch zou kunnen bidden. Met een paar Bijbelse voorbeelden. Nou, in Genesis 18 bijvoorbeeld. Daar zien we dat God Sodom en Gomorra wil verwoesten, omdat daar veel zonden worden gedaan. En Abraham, die wil daartussen komen, en die zegt van, zult gij ook de rechtvaardigen met de goddelozen ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij ook hen ombrengen en de plaats niet sparen, om de 50 rechtvaardigen die winnaar zijn? Bescherming voor die mensen die rechtvaardig zijn binnen die stad. Bescherm hen toch, God. Zo kunnen we ook bescherming bidden voor levens die verwoest dreigen te gaan. Levens die in puinhoop liggen. Bid voor bescherming voor die levens. Dat ze eruit komen. Dat er nieuw leven is. Dat er redding is uit die stad, uit Sodom en Gomorra. Dat er bevrijding mogelijk is van de zonde. In Exodus 32 lezen we iets anders. Daar heeft het volk Israël in de woestijn, nadat ze net bevrijd zijn uit Egypte, een gouden kalf gemaakt, een afgod, om te aanbidden. Om God een beetje aan de kant te zetten en God in een hokje te stoppen. In een kalf, in een beeld, een afgodsbeeld. Alsof dat hen zou kunnen redden. En God ziet dat en denkt van, dan heb ik jullie tot zover gebracht. En dan maken jullie een onzinbeeld van goud. Laat toe dat mijn toorn tegen hen ontsteekt, zegt God tegen Mozes. En hen verteren. Zo zal ik u tot een groot volk maken. Dus hij biedt hier wel gelijk bescherming aan Mozes. Maar Mozes die springt in de bres voor het volk van God. Doch Mozes aanbad het aangezicht van de Heer zijn God. En hij zei, o Heer, waarom zou u toorn ontsteken tegen uw volk, het welk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland hebt uitgevoerd? Ja, alsof Mozes hier God herinnert aan zijn belofte van, u heeft hen tot zover gebracht. U heeft hen gered. Het is uw volk. Zie uw volk. Ja, zo kunnen wij ook bidden. voor mensen. Als die vastzitten, ja, aan een gouden kalf. Wat kan dat gouden kalf zijn? Waar kunnen mensen aan vastzitten? Wat kunnen mensen aanbidden als hun afgod? Jezelf, ja. Drugs, drank, televisie, porno, aanzien, ja. Ja, en wat nog veel meer. Je kunt zo nog even doorgaan. Auto, iPhones, Apple producten, ja. Social media. Waar je maar aan vast zit. Maar weet je, dat leidt je allemaal af van de enige ware God. Als dat je hart overneemt. Het is helemaal niet verkeerd om op social media te zitten of een mooie auto te hebben. Maar als dat je hart afleidt van God, dan gaat er iets mis. En laten wij dan bidden voor die mensen die afgeleid zijn van God, dat ze weer terugkomen bij die God. Genezing. De profeet Nathan was bij David geweest. En vanwege de zonde die David had begaan, moest zijn zoon sterven. Maar David zocht God voor dat jongske. En David vastte en vastte en ging in en lag de nacht over op de aarde. Beetje oude taal. Nu ik het zo lees. Maar David, die zocht hier God. En die vastte voor het kind. En die vroeg God om genezing voor het kind. Voor genezing. We kunnen bidden voor genezing. Wat de uitkomst ook is. Maar laten we bidden daarvoor. 1 Koning 8, lees het op je gemak eens na thuis, het hele hoofdstuk. Dat is een groot gebed van Salomo voor het volk. Dat er welzijn is in de maatschappij. Dat de maatschappij van het volk Israël zal floreren. Dat het goed zal gaan en beschermd zal zijn tegen de vijanden. Dus laten we ook bidden voor onze maatschappij. Als klein geheel, als gemeente, maar ook in een groter verband. Voor Nederland, voor Europa, voor de wereld. Bid voor de maatschappij dat het goed zal gaan. En Jezus heeft ook een voorbede gedaan in Johannes 17, de hoge priesterlijke voorbeden. En daarin komen een paar kernwaarden, een paar sleutelwoorden tevoorschijn. Hij bidt voor eenheid. Voor eenheid van de gemeente. Laten wij ook zo samen één zijn als gemeente. Eén in hart en ziel, één voor onze God, één in onze God, Jezus Christus. Bid daarvoor. Blijf bidden daarvoor. En als je bidt, dan gaat je hart ook een verandering doormaken. Als jij dat bidt, dan verandert jouw hart. En dan zul je kunnen werken aan die eenheid. Dan zal er een werk, een kracht vrijkomen om voor eenheid te gaan. Bescherming tegen duisternis. Kennis en verspreiding van de waarheid. En de grote voorbeden van Jezus aan het kruis. Vader, vergeef hun. Vergeef het hun, Vader. Want ze weten niet wat ze doen. Wat je ook hebt gedaan. Hoe zwaar die nagel ook is geweest. Die door Jezus' hand is gegaan. Door onze schuld aan het kruis. Jezus, bid daar voor ons. Bid daar voor jou en voor mij. Vergeef het hem. Vergeef het hem. Vergeef het haar. Want ze wist niet wat ze deed. En dan is er genezing, vergeving, bevrijding mogelijk. Als Jezus dat bidt, laten wij dan volgen. En bidden voor elkaar. Onophoudelijk. Ja, soms lijkt het wel erg lang te duren voordat een gebed effect heeft, hè? Voordat je iets ziet ervan. Maar in Colossens 1 vers 9 staat een oproep. We bidden onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. Door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. En daar staat er iets moois in. De gemeente aan wie hij dit schrijft, Paulus. De gemeente van Colossense, die kent God, die kent Gods geest, een beetje. Maar wat bidt Paulus hier? We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. Dus steeds meer en meer. Kennis van God. Relatie met God. Wij bidden onophoudelijk voor u. Hou niet op. Blijf bidden. Blijf bidden. Ook al lijkt het soms zo'n doodlopend pad. Nee, er is meer mogelijk. Het pad loopt door. God is er altijd. Daarom kunnen we onophoudelijk blijven bidden. Wij moeten God altijd voor u danken. Altijd. Ook al hebben we er soms niet zo zin in. Zitten we zelf misschien in een dipje. Bid altijd. Gewoon altijd. En dat is een hartsbesluit. Dat is gewoon iets wat je hier van binnen kunt besluiten. Nou, als je dat nu besluit, dan doe je dat gewoon ook. Op het moment dat je in een dipje zit. Ga ermee door. Daar zit kracht in. Ja, en wat is dan de bron waaruit we die voorbeden kunnen uitspreken? Efeze 6, vers 18. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt. En het is niet voor niks dat Paulus dit schrijft. Want het is soms niet zo vanzelfsprekend. Dat we proberen te bidden vanuit onze eigen gedachten. Maar we moeten onze geest richten op Gods geest. En van daaruit die woorden spreken. Laat u leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt. Want er zit geen kracht in onze eigen woorden. Er zit kracht in de woorden die we spreken door de geest. Door de geest van God. Kracht. De kracht die in voorbeden zit. Die kracht zit hem in bepaalde hemelse realiteit. In Efeze 2 vers 6 staat. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelsferen. In Christus Jezus. En daarom kunnen we weder kracht hebben. Weet je, de tijd van als slaaf hier op aarde staan en God aanroepen. Als slaaf, die is voorbij. Zo van, God, wilt u alstublieft iets doen? Nee. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen. Het is veel meer dan dat. Als wij de geest van God in ons hebben, dan begeven wij ons in de hemelsferen zoals die zo mooi staat. En daarom is er kracht in ons gebed. Omdat wij mee kunnen vechten in de geestelijke wereld. Omdat we kracht hebben in de geestelijke wereld. En het is veel meer dan een gebedje vanuit de aardse realiteit opprevelen. Nee, het is een gevecht in de hemelse sferen. Een gevecht in de bovennatuurlijke wereld. In Exodus 17 staat daar een mooi voorbeeld van. Dat het volk Israël wordt aangevallen door Amalek. Dacht ik. Of een ander volk. Maakt niet uit. Maar in ieder geval, Mozes die moet daar zijn armen omhoog houden. En zolang die zijn armen omhoog houdt, winnen ze. En als zijn armen moe worden en aan het zakken zijn, dan verliest het volk. En hij wordt daarin ondersteund door zijn broeders. En als zijn armen omhoog zijn, dan winnen ze. Dus laat onze armen opgeheven zijn, want dat heeft kracht in de hemelse gewesten. Dat heeft kracht in de geestelijke wereld. Bid, bid. Het heeft kracht. Ja, en als je nou geen kracht eruit ziet komen. Als je nou geen effect ziet van de gebeden, waar kan het dan aan liggen? Nou, dan staan er hier wat waarschuwingen. Of waarschuwingen, dingen waaraan je misschien moet werken. Jacobus 4 vers 3. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wil alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Dat is denk ik het tegenovergestelde van bidden vanuit Gods geest. Vader, geef Peter een mooie nieuwe Tesla. Vader, laat mij de loterij winnen. Ja, dat is toch wel een beetje bidden vanuit eigen hartstocht, hè? Om onze eigen behoeften te bevredigen. Nee, dat is niet vanuit Gods geest. Dus ga na of het is om je eigen hartstochten na te bevredigen. Of dat het is om God groot te maken. Psalm 66, vers 18. Als ik diep in mijn hart zonde zou koesteren, dan had de Heer mij nooit verhoord. Zitten er zonden in je hart? Koester je die? Ik denk dat ook een belangrijk woord is hier. Weet je, we lopen op een pad met Jezus. En die eindbestemming waar hij ons wil hebben, daar kunnen we naartoe lopen. En een zonde is eventjes een misstap. Oeps, ging ik weer. Maar weet je, dan zegt Jezus, kom gewoon terug. Ik ben er nog, ik loop er nog. Ik sleep je mee, het pad weer op. Hup, maakt niet uit. Doorlopen. Maar het koesteren van zonde, dat is, oh, die zonde, geweldig. Voelt zo goed. Het bevredigt mijn behoeften. En je doet een stapje richting de zonde. Ja, het voelt goed. Nog een stapje. En je gaat steeds verder bij het pad vandaan. Achteruit. Als je dat blijft koesteren, dan houd je weg bij God. Weet je, een misstap is niet erg. Echt niet. Gewoon terug naar Jezus. Elke keer opnieuw. 7 maal 70 maal, zegt Jezus. Om weer te geven dat het oneindig is. Maar koester het niet. Leef met Gods geest en dan zul je er een walging van gaan krijgen van de zonde. En steeds meer met hem willen leven. Bid met vertrouwen, zonder te twijfelen. Wie weifelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer geslingerd worden. Zo iemand moet niet denken dat hij iets van de Heer zal verkrijgen. Ja, dan bid je misschien wel eens, hè, van Vader, ik bid genezing voor Cor, dat zijn knie geneest bijvoorbeeld. Maar eigenlijk geloof ik er helemaal niet in. Nee, met kracht, met geloof, zonder te twijfelen aan de kracht van zijn redding, van zijn genezing. Twijfel niet, want hij is de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Wat is Gods wil? In een bepaalde situatie. Nou, daar kom je achter. Als je Gods geest aanroept, als je leeft met zijn geest, dan kun je dingen bidden naar zijn wil. Ja, en dan zijn er ook wel eens gebeden die niet verhoord worden. Kijk naar de zoon van David. Die genast niet. Sommige mensen genezen niet. Sommige mensen blijven moeite houden met verslavingen. Blijven hangen in bepaalde dingen. Ondanks al het gebed. Maar vertrouw dan. Vertrouw dan op God. Paulus had ook ergens last van. Wat het precies is, wordt niet benoemd. Maar hier staat er iets over. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik werd gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. En ongetwijfeld was hier vaak voor gebeden. Maar het ging niet van hem weg. Het bleef hem kwellen. Een doorn in het vlees. Maar wat zei hij? De kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En je hebt niet meer dan mijn genade nodig. En dat is alles wat we nodig hebben. De genade van God. En dan mogen we zwak zijn. Dan mogen we best een beetje zwak zijn. Dat is misschien die misstap die we wel eens kunnen doen. We zijn zwak, maar in Christus zijn we sterk. In Christus, in zijn woord, in zijn naam zijn we sterk. Vertrouw in meer. Als gebeden niet verhoord worden. Kijk eerst of het de wil van God is dat het gebeurt. En als het niet de wil van God is, vertrouw dan dat er iets beters ligt. Dat het misschien is om je te vormen, om je te kneden. Het betekent niet dat God zijn genade van je af wil trekken. Nee, integendeel. Zijn genade is groot, oneindig groot. Zijn goedheid is geweldig. Laten we nog even niet letterlijk, maar gewoon opstaan voor elkaar. Laten we elkaar verheffen in ons gebed, in onze gebeden. Kijk even naar de persoon die naast je zit. En besluit gewoon. Neem een besluit om te bidden voor die persoon. Om die te verheffen in je gebed. Dat die tot grotere hoogte komt. Vorige week zondag ging ik... Vorige week zondag begon ik aan dit woord te werken. En afgelopen dinsdag hebben we mijn oma moeten begraven. En ja, we zaten daar tijdens de rouwdienst. En toen bleek dat zij een geestelijk testament heeft opgeschreven, heeft nagelaten. En daarin stond wat de voorgangers van de gemeente ook konden beamen. Dat zij iemand was, ondanks al haar zwakheden, maar wel iemand die opstond voor haar kinderen, voor haar kleinkinderen in gebed. Een voorbidster. Dat zij haar leven lang, sinds de bekering op haar 40ste ongeveer, heeft gebeden voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Voor de kracht van God in hun leven. En dat is iets, ja, goeds om te weten. En een voorbeeld voor mij, opnieuw, om te bidden voor mensen. En om op te staan. Voor mijn familie, voor mijn vrienden. Voor jullie. En laat het voor ieder van ons een voorbeeld zijn. Om voor te bidden. Om elkaar te dragen. En laten we dit gewoon even praktisch maken. Ik wil dat iedereen eventjes een minuutje nadenkt over ja, misschien een zwakheid in je leven die je maar niet overwonnen krijgt. Of misschien een ziekte die in je binnenste zit. Een fysieke zwakheid. Iets voor je familie, maar iets waar gebed voor nodig is. Iets waar je doorbraak in wil. Iets waar doorbraak in kan en zal komen. Denk er even over na, wat dat kan zijn. Iedereen heeft wel iets. En ik wil straks dat iedereen een papiertje krijgt. En daarop ga je in 5 woorden even opschrijven wat dat gebed kan zijn. Waar dat gebed voor kan zijn. Dat gaan we anoniem eventjes dubbel vouwen, twee keer dubbel. Dat gaan we in een mandje gooien. En dan gaan we dat mandje laten rondgaan daarna. En iedereen pakt daar een anoniem briefje uit, neemt die mee naar huis. En dan spreken we gewoon met elkaar af dat we daar een week lang, elke avond, eventjes voor gaan bidden. Het hoeft geen kwartier te zijn, maar laat het gewoon klinken in je gebed. Voor die situatie van die persoon. En dan hoef je niet te weten om wie het gaat. Want onze kracht zit in die hemelse realiteit, in die hemelse gewesten. Laten we bidden tegen die duistere machten. Samen een eenheid vormen, een blok vormen. En dan zul je zien dat er kracht in zit, dat er doorbraak in kan komen. Bid daarvoor, voor elkaar. Laten we dat doen voor elkaar. Zullen we dat doen? Mooi.